richten ons hart op U. Want U bent onze verlosser, U bent de Heer van ons leven, U bent de Koning der Koningen, U bent het hoofd van deze gemeente. We eren U en we prijzen U. En we danken U, Heer Jezus, voor wat U bewerkt in deze wereld. Heer, als we kijken naar de wereld als geheel, dan zien we daar soms zo weinig van. Maar als we kijken, als we inzoomen op al die levens en al die mensen die U hebben leren kennen. Heer, dan zien we zoveel van U, de kracht van Uw verlossing, de kracht van Uw bevrijding, de kracht van Uw genezing. En we eren U daarvoor en we danken U daarvoor. Heer, we danken U ook voor Uw woord. U bent het levende woord, Heer Jezus, U bent de waarheid. En ik bid, Heer, dat als we Uw woord openen, ook even weer een nieuwe vertaling voor ons. Heer, dan bid ik ja, dat U daar door Uw Heilige Geest ook kracht aan verleent. Heer, dat de waarheid van Uw woord echt mag landen in onze harten. Heer, en dat het waar mogelijk en waar nodig ons ook mag ja, opwekken om daar ook gehoor aan te geven. Om het te leren toepassen in ons eigen leven. En Jezus, dat het niet alleen maar mooi is eventueel of fijn, maar dat het ons leven weer raakt. Tot in het diepst van onze ziel. Heer, zo dragen we ook deze tijd aan U op. In Uw machtige naam, Jezus. Amen. Goedemorgen. Wie van jullie werd er wakker vanochtend en stootte degene die eventueel naast je ligt of beneden of onderweg van hey, had je al gehoord, het is vandaag Nationale Bijbelzondag. Nee, was er nog niet van gekomen, hè? Nee, dacht ik al. Mag je nu nog even doen met je buurman, buurvrouw van hey, het is vandaag Nationale Bijbelzondag. Wist je dat al? Ja. Maar dat het vandaag Nationale Bijbelzondag is, dat vind ik wel heel mooi. En vandaag hebben we ook de actie hè, met de Bijbel in gewone taal na de dienst. En die hebben we ook wel bewust gepland op deze dag. Ik vond dat heel mooi samenvallen. Hey, de Nationale Bijbelzondag, deze dag. En tegelijkertijd, hè, een paar weken geleden, kwam de nieuwe vertaling uit, de Bijbel in gewone taal. En die stellen we ook even centraal. Deze dienst, ik zal er ook uit spreken. En dan zullen we ook zien dat het een verrassende vertaling is. En hoe dat verder zit en hoe je hem kunt kopen, dat hoor je dan wel bij de mededelingen. Vorige week waren we in onze prekerserie waar we mee bezig zijn over het evangelie van Matthäus. Waren we eigenlijk na de doop van Jezus door Johannes de Doper. En daarna de verzoeking in de woestijn. Waren we eigenlijk vorige week aangekomen bij de start van de verkondiging van Jezus. En waar hij die ene, en je zou eigenlijk wel kunnen zeggen, grote uitspraak doet. Kom tot inkeer. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemelen is nabij. Kom tot inkeer. Hè. We hebben ook gezien, ja, dat is je eigenlijk letterlijk omdraaien. Tot inkeer komen is je omdraaien en eigenlijk tegenovergesteld bewegen in ten opzichte van hoe je tot dan toe beweegt. Of soms is het ook ja, echt weer even de koers rechtzetten op van, hey, wat is nou Gods pad, Gods richting voor ons leven. En daarna was er de roeping van de eerste vier mannen. Andreas, Petrus, Jacobus en Johannes. Vier mannen waarvan Jezus zei, kom, volg mij en word mijn leerling. Word mijn leerling. En dan komen we vandaag bij dat eerste grote onderwijsblok van Jezus. De beroemde bergrede. Die loopt van Matthäus 5 vers 1 tot en met hoofdstuk 7. Dus drie hoofdstukken lang, één groot onderwijsblok. De bergrede. En dat is niet zomaar een onderwijsblokje van Jezus. Ik ben ervan overtuigd dat deze hoofdstukken, dat de belangrijkste toespraak van Jezus is. De belangrijkste toespraak überhaupt in de Bijbel. Want dit is de toespraak waarin Jezus eigenlijk het hele oude perspectief, oude testament. Ik ben te enthousiast, ook van de eerste dienst nog, dat merk ik gewoon. Dat ik gewoon nu al meteen drie zinnen verder wil, maar dat is niet handig. Dus ik probeer jullie rustig mee te nemen. Maar, er was ook geen rust tussen de diensten. Ja, het liep uit, het was zo mooi. En dan heb je geen enkel moment om je even opnieuw te focussen. Maar, de bergrede. Ja, belangrijkste toespraak van Jezus. Want hij zet daar gewoon het hele Oude Testament eigenlijk in een nieuw perspectief. Hij maakt meteen duidelijk hoe zeg maar het koninkrijk, hoe zeg maar dat nieuwe verbond zich verhoudt tot het oude verbond. Maar hij laat ook zien, via dat leerling zijn, hè, waar hij gewoon al die eerste vier mannen toe heeft uitgenodigd. Ja, wat houdt dat dan precies in? En leerling zijn, hoe verhoudt zich dat dan tot dat grote begrip van het koninkrijk van de hemel? Wat mag dat uitwerken in je leven? Daar gaat eigenlijk de bergrede over. En ik vind het eigenlijk wel een voorrecht dat ik die rede mag aftrappen vandaag. En Jezus geeft het onderwijs, hè, bergrede op een berg. En ik geloof dat dat niet zomaar is. Ook daar zit een laten we bewust zijn van de symboolfunctie. En ook de signaalfunctie die daar eigenlijk van uitging. Want Mozes en het volk, die bij het ingaan van de beloofde landen, ontvingen ook op de berg Sinaï de wet van God. En in Jeruzalem was de tempelberg. Hè, de berg daar waar je uiteindelijk God kon ontmoeten vanuit het volk. En nu is daar, je zou kunnen zeggen, de Jezusberg. De berg waar Jezus bidt ook. En de berg waar Jezus leert. En het lijkt wel alsof Jezus ook heel bewust een signaal wil afgeven van, hey, het gaat niet langer om het aardse Jeruzalem. Eigenlijk draait het niet langer om de tempelberg. Het draait ook niet langer om de berg van Mozes. Hè, want er staat geschreven, maar ik zeg u. Het gaat nu om de berg van Jezus. Het gaat niet meer om de tempelberg. Het gaat uiteindelijk om het koninkrijk. Het koninkrijk van de hemel. Dat is waar de focus vanaf nu, zegt Jezus, op mag liggen. En het wordt ook meteen duidelijk dat Jezus spreekt met een enorm gezag. Ja, ik bedoel dat hij zegt, dat hij bepaalt eigenlijk, ja, wie er wel of niet gelukkig kunnen zijn. Dat hij bepaalt waar het echte geluk überhaupt in zit en wat daarvoor oorzaak-gevolgrelatie is. Maar dat hij kan zeggen, ja, er staat geschreven, hè, in de wet van Mozes, maar ik zeg u, met ook de oproep om uiteindelijk te luisteren naar hem en zijn woorden uiteindelijk te horen, maar ook te doen, alsof het Gods woorden zijn die ze horen en die ze doen. En dat maakt ook dat als je soms mensen hoort van, ja, ik geloof niet in Jezus als zoveel God, maar ik geloof wel dat het een groot leraar was. Ja, dat is echt kolder. Dat is grote kolder. Als je ziet alle dingen die Jezus in die bergreden noemt, wat dan ook nog wel eens zijn mooiste toespraak wordt, van nou, zo zou de wereld eruit kunnen zien. Ja, maar die wereld, die gaat er niet zo uitzien als de Heilige Geest dat niet in ons kan bewerken. Want dat lukt ons nooit om te leven naar de bergreden. Dat kan ik alvast verklappen. En uiteindelijk, ja, Jezus spreekt met zo'n gezag dat als hij alleen maar een leraar zou zijn, ja, dan zou het belachelijk zijn wat hij daar zegt. Maar het krijgt zoveel meer lading, zoveel meer waarde als we ook zien uit zijn leven, zijn sterven, zijn opstaan. Ja, hij heeft het gezag van de sprekende God, want hij is uiteindelijk ook de opgestane Heer. Hij is de Zoon van God, hij is God zelf. Hij spreekt met gezag en met autoriteit. En je ziet ook dat Matthäus, dat hij ook meteen na de bergreden, hoofdstuk 8 en 9, ja, dan zie je eigenlijk alleen maar wonderen. Zie je alleen maar werken, zie je alleen maar tekenen van Jezus. Ook als een soort van bevestiging van die autoriteit. Van kijk maar, Jezus had niet alleen het hoogste woord in die bergreden, maar we zien ook in zijn leven, in zijn wandelen, in zijn woorden, in zijn werken, ja, maar hij heeft ook echt het gezag en de autoriteit, want hij doet ook en hij bewerkt ook wat de wet niet kan bewerken in de levens van mensen. Dus Matthäus laat ook zien in de hoofdstukken daarna van, ja, maar Jezus, laat ook die autoriteit ook gelden, is ook tastbaar, is ook zichtbaar in wat hij naast zijn onderwijs ook allemaal doet. En de bergreden, ja, die wordt ook wel, zeg maar, de grondwet van het koninkrijk van God genoemd. He, Jezus noemt hier de basisprincipes voor het koninkrijk van de hemel. En ik denk dat een heel belangrijk doel wat Jezus ook met deze bergreden had, dat hij duidelijk wil stellen, en Matthäus zal het ook duidelijk naar voren komen, ja, dat het koninkrijk, dat het in essentie iets geestelijks is. He, dat alle in eerste instantie Joodse lezers, waar Matthäus het evangelie in eerste instantie voor schreef, ja, dat die ook weer opnieuw beseffen dat koninkrijk, ja, dat is alles behalve iets wat leidt tot militaire actie. Wat leidt uiteindelijk tot Jezus als de koning van de Joden in een mooi gebied waar uiteindelijk iedereen wordt uitgekikt die vijandig is. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Maak deze reden duidelijk. Het gaat erom uiteindelijk dat het koninkrijk iets is wat voornamelijk in ons, wat in ons een beslag krijgt. Het koninkrijk is in die zin iets geestelijks en het wordt tastbaar, als voelt het ook door ons heen. Maar het koninkrijk heeft niks te maken met een koninkrijk zoals deze aarde. Het koninkrijk is daar waar uiteindelijk de hemel op aarde komt. In ons. En ook door ons. Dat is waar het koninkrijk om gaat. Het draait om datgene wat ons hart beheerst. wat ons hart regeert, wat onze geest beheerst, wat onze geest regeert, wat onze blik op de wereld uiteindelijk de juiste focus geeft. Dat is waar het koninkrijk over gaat, dat we met het juiste blik leren kijken naar de wereld. En Jezus maakt dat begrip van dat koninkrijk, dat ook nabij is, dat eigenlijk onder ons is gekomen, zegt hij ook wel op andere plekken, in hem. Ja, dat maakt hij een stuk concreter. Want ik kan me voorstellen dat ook de leerlingen hebben gedacht, ja, het koninkrijk van de hemel is nabij, maar hoe ziet het er dan uit? Er waren wel allerlei aanwijzingen in het Oude Testament, maar ergens lag er ook een stukje verkeerde verwachting, dat er toch een politieke koning zou komen. En dan zien we in die bergrede dat het anders bedoeld is. En laten we de eerste 12 versen lezen. En we lezen dat dus in de Bijbel in gewone taal. Zodat je ook meteen kunt ervaren ja, dat dit een verrassende vertaling is. Waar het soms ook veel directer op je afkomt. En eigenlijk meteen duidelijk wordt wat er wordt bedoeld. Matteüs 5, we lezen vers 1 tot 12. Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij zitten. En zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat ook het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. En dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen, het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben. Waarom? Ja, omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit. Of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Maar als het gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. En de profeten werden net zo slecht behandeld als jullie, nu. 12 rijke versen. 12 versen die we ook wel kennen uit andere vertalingen als de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest. Wie is er opgegroeid met die term? Ja, dan komt het nu op een ongelooflijk andere manier op je af. Zalig zijn de armen van geest, of gelukkig zijn de armen van geest. Ja, dan zie je opeens het echte geluk. Is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. En ik vind dat ongelooflijk mooi vertaald. Want het wordt meteen duidelijk waar het hier om draait. Zalig is een woord, ja, wat ook een beetje associeert. Ja, zalig. Als je overleden bent, dan kun je zalig worden in de katholieke kerk. Maar het is ook wel eens onze oma zaliger of zo. Zalig is ergens ver weg. En gelukkig zei die, ja, is eigenlijk nog een vrij vlakke term. Vlakker dan hier volgens mij ook bedoeld wordt. En het is zo, ik vind het zo mooi vertaald. Het echte geluk. Hier is waar het echte geluk. Waar wat zoveel aardse geluk over staat. Het echte geluk. En in die eerste zin is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. En ten diepste weten we ook allemaal wel. Dat we het echte geluk niet hebben te verwachten van deze wereld. Ten diepste, ons leven strookt er niet altijd mee. Maar ten diepste weten we dat we ons echte geluk niet hebben te verwachten van materie en van geld. Van succes. Van zelfs niet van dingen als gezondheid. Of van een lang leven. Ze kunnen al op zich losstaand goede dingen zijn. Want ik denk, te veel geld is volgens mij nooit goed voor je. Maar het echte geluk, wordt hier weer duidelijk, zit nooit in dat soort dingen. Maar zit in de dingen die hier genoemd worden door Jezus. En hij geeft hier geen universele waarheden van, zo zit de wereld in elkaar. Of zo zit de wereld eigenlijk in elkaar. Of zo kun je menselijk gedrag verklaren. Nee, we weten uit eigen ervaring dat dit dan mis zou hebben. Want zo werkt het gewoon in onze wereld niet. Mensen die verdriet hebben, worden heel vaak niet vertroost. Mensen die zachtmoedig zijn, die vriendelijk zijn, ja, die hebben juist ook meestal geen land. Want die zijn te vriendelijk en laten zich overheersen wereldwijd. Nee, wat Jezus hier beschrijft, is eigenlijk de wereld op zijn kop. Of beter gezegd, de wereld zoals die eigenlijk hoort te zijn. En Jezus zegt erg hier in het begin van zijn onderwijs, ja, door zijn onderwijs en door zijn werk begint dit waarheid te worden. Het koninkrijk van God is onder ons gekomen in de persoon van Jezus. En in zijn woorden, in zijn waarheid, ja, wordt dat koninkrijk tastbaar, wordt het koninkrijk zichtbaar. In zijn tekenen en wonderen wordt ook dat koninkrijk tastbaar en zichtbaar. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Weet je, en als je al wat langer ook hier rondloopt, dan heb je dat al 100 keer gehoord. En misschien wel vaker. Veel, je moet bij Jezus zijn. En in een andere vertaling, hè, zalig de armen van geest. Ja, daar kon ik nog wel een beetje overheen lezen, zeg maar. Maar hier komt hij nog veel meer op mij af. Dus ook deze vertaling is voor mij ook enorm helpend. Ik kan hier niet omheen. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Eigenlijk houdt me dat meteen een spiegel voor. Van ja, dat is, ik snap het. Want ik ken het, ik weet het, ik proef het, ik ervaar het. Maar ook in mijn leven denk ik soms zomaar dat het echte geluk zit in wat ik zelf allemaal kan fixen. Of dat ik zelf wel de korte route weet naar de dingen die opgelost moeten worden. Of dat ik op eigen inzicht toch ook wel een heel eind kom om de Bijbel goed uit te leggen. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. En feitelijk, ja, vind je hier in de zaligsprekingen, term die ik toch even blijf gebruiken, ook als de bundeling van die uitspraak over het echte geluk. Ja, vind je hier de kenmerken die Jezus gewoon verlangt om te zien in zijn leerlingen. Hij zei, volg mij, 1 hoofdstuk eerder, volg mij, word mijn leerling. En die discipelen denken van ja, dat willen we, want we proeven eigenlijk, de levende God is iets nieuws aan het bewerken. Er is iets nieuws aan de gang. En deze lijst van echt geluk is eigenlijk onderdeel van de uitnodiging om te volgen. Dit hoort erbij. Volg je Jezus, wil je leerling zijn? Dan eigenlijk meteen krijg je van dit is de lijst van dingen waarvan ik verlang. Wat de Heer zegt, dat dit in het leven van mijn leerlingen zichtbaar wordt. En geloof me, dan zullen ze ook ervaren dat daar uiteindelijk ook het echte geluk in zit opgesloten. Het is onderdeel van de oproep. Het maakt deel uit van de uitnodiging van Jezus om leerling te worden. En voor we nog concreet gaan kijken naar de inhoud van de zaligsprekingen. Het is ook wel belangrijk om eerst ook even te hebben, want hij noemt ook een paar keer de nieuwe wereld. Of dat noemt deze vertaling. Gods nieuwe wereld. Die zaligsprekingen zijn ook ingeklemd in vers 3 en vers 10 over, want voor hen is Gods nieuwe wereld. En de zaligsprekingen die ertussen staan, die hebben die toevoeging niet, maar je kunt zeggen, die kleuren dat verder in. En toen ik het de eerste keer las, ik was zo enthousiast over dat het echte geluk. En is over voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Ja, dat is het. Dat is precies wat hier staat. En toen zag ik, en voor hen is Gods nieuwe wereld. En dacht ik, nee man, doe dat nou niet. Blijf met je tengels van dat koninkrijk van God af. Hè? Dat was mijn eerste primaire reactie. Daar stond dat toch altijd. En door het Griekse woord basileia, wat daar staat, dat betekent toch, ja, wat ook heel vaak vertaald met koninkrijk. Dus ik had daar gelijk, dat vond ik dan jammer. En doe wat kun je jammer vinden, maar ik had ook de plicht, want ik had gewoon voor mezelf de opdracht, ik wil gewoon spreken uit die nieuwe vertaling vanochtend. Dus wat is dat, hoe zit dat dan? Dus ik heb me verdiept ook opnieuw in dat begrip, basileia, en ook verdiept in de vertaalkeuzes die dan gemaakt zijn. En wat mijn wenkbrauwen fronste. Maar ik ben gaan kijken naar dat basileia begrip. En als ik daarin verdiep, ja, dan snap ik het wel. En sterker nog, door me daarin te verdiepen, door juist deze vertaling te hebben en erover na moeten denken van, kan dat wel, mag dat zomaar, ben ik het eigenlijk in totaal voor mijn gevoel beter gaan begrijpen. Dus dat is soms ook al de winst van een vertaling die denkt van, waar is dat vertaald? En dan pak je andere vertalingen en dan ga je nadenken. Dan kom je uiteindelijk, dus ga je soms zomaar spontaan studeren op iets van, dat klopt toch niet, dat kun je toch niet maken. En opeens werd mijn begrip van dat basileia begrip alleen maar breder en ruimer, dankzij het feit dat zij het zo hebben vertaald. En als je dan kijkt naar dat basileia begrip, hè, dat vaak wordt vertaald met koninkrijk of Gods heerschappij. Ja, dan heeft het karakter van de beslissende, van het definitieve karakter van Gods ingrijpen. En dat Gods ingrijpen uiteindelijk ook die wereldwijde omkeer tot stand zal brengen. He, Basileia, dan gaat het om de bevrijdende, dan gaat het om het vernieuwende ingrijpen van God. Waarin hij die hele schepping uiteindelijk ook aan zich zal onderwerpen. Het gaat over Gods heerschappij. Het gaat niet over een land, een nieuwe land. Het gaat over eigenlijk een nieuwe orde. Een nieuwe orde die al tot stand is gekomen in het leven, in het sterven, in het opstaan van Jezus. En die uiteindelijk zijn definitieve voltooiing zal krijgen in zijn wederkomst. Ja, zoals we zullen zien dat daadwerkelijk die hele schepping onder hem gesteld zal zijn. Onder zijn heerschappij gesteld zal worden. En als we ook een hoofdstuk verder kijken, dit Matthäus in de bergrede, in hoofdstuk 6. Ja, dan komen we daar onze vader tegen. Hij is ook onderdeel van de bergrede. En dan zien we dat Jezus, als hij zijn leerlingen leert bidden, ja, dat hij ook wil dat ze bidden dat koninkrijk, dat Basileia begrip, dat en zijn wil, Gods wil, dat gebeurt in de hemel, maar ook als aarde. Hè? Laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden in de hemel, maar ook op aarde. Dus het is gewoon de bedoeling dat ook in ons gebed alleen maar duidelijk wordt, dat we verlangen dat het koninkrijk ook tastbaar wordt, nu, in deze wereld. Maar het is zo niet van deze wereld. Het gaat zo dwars in tegen hoe de bestaande wereld in elkaar zit. Het gaat zo over een nieuw leven op aarde eigenlijk. Op een totaal nieuwe manier gaan kijken naar het leven. En dan kun je inderdaad gaan spreken van een nieuwe wereld. Want het is zo lastig om tot geloof te komen vanuit de wereld, zeg maar, zoals ik ook heb gedaan. Of voor mij is gebeurd. God heeft me bekeerd, Heilige Geest en zo allemaal dingen. Maar uiteindelijk kom je tot geloof. En ik kwam echt, zoals ze dat mooi zo mooi noemen, uit de wereld. Ik was een ras-echte heiden. Maar dat zijn we eigenlijk allemaal, want we zijn allemaal niet Joden, dus heidenen. Maar ik was een heide, zoals wij dat vaak kennen, niet gelovig. En dan kom je uit de wereld en dan kom je tot geloof. En ergens is dat wereldse denken, ja, dat moet dan vernieuwd worden. Hè? Romeinen 12 vers 2 wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Maar dat is een heel lang proces. Maar heel veel neem je mee en we nemen allemaal zoveel mee van wat we allemaal aangereikt krijgen vanuit de wereld. Hoe je zou kunnen kijken naar de wereld, kunnen kijken naar dingen. Wat er allemaal wordt ingefluisterd of wat er allemaal wordt verkondigd op allerlei plekken. En eigenlijk maakt die zaligsprekingen duidelijk van ja, maar joh. Het is echt de bedoeling dat we totaal anders gaan kijken naar deze wereld. Dat als je het hebt over het koninkrijk van God, dan heb je het eigenlijk over een nieuwe wereld. In de bestaande wereld. Dat is eigenlijk wat dit zegt, wat dat begrip ook zegt. En in die zin is het misschien wel heel mooi vertaald. Omdat het meteen duidelijk maakt, het gaat totaal in tegen hoe we het allemaal kennen. Het gaat misschien wel totaal in tegen hoe we het ook allemaal proberen uit te leven. Als christen, maar ook wel heel erg in de wereld. Joh, zegt Jezus, het gaat eigenlijk om een nieuwe wereld. Dat koninkrijk dat heeft de vorm van een nieuwe wereld op aarde. Dus, tot zover een nieuwe wereld. En dan wil ik wel graag van daaruit inzoomen op die uitspraken van echt geluk. Dat zijn fantastische beloften, dat het echte geluk er is. Maar ja, er zit ook wel heel duidelijk een oorzaak-gevolgrelatie in. Het echte geluk is voor hen die. Dus blijkbaar is het ook nodig dat eerst dingen, als we dingen toepassen, als we dus hier Gods woord toepassen, dan zullen we zien, dan is de vrucht daarvan, van het toepassen van deze waarheid, dat het echte geluk ook tastbaar wordt in ons en door ons. En alleen het in praktijk brengen, ja, dan kun je ervaren dat het zo werkt en dat het echt geluk uitwerkt. Maar laten we bij voorbaat eerlijk zijn. Het is bijna niet mogelijk om die beschrijvingen die hier staan, ja, die stroken gewoon niet met onze natuurlijke neigingen. Wij zijn niet allemaal per definitie ons hele leven lang zachtmoedig en vriendelijk en goed en alleen maar uit op vrede, ook als ons zwaar onrecht op wordt aangedaan. Er komen daar allerlei natuurlijke neigingen naar boven. Ik word niet, tenminste, standaard gekenmerkt door zachtmoedigheid, door dat ik altijd maar in die afhankelijkheidsmodus van God zit. Dat moet de geest gewoon in me uitwerken. Anders gaan er zo makkelijk ook in mijn leven weer dingen mis. Maar we bekijken een aantal van die zaligsprekingen, waarvan we ook meteen mogen beseffen, joh, dat is ook deels het werk van de geest in ons. Maar ja, daar moeten we dan wel de ruimte voor geven dat hij het ook kan uitwerken in ons. Vers 3. Hebben we al een paar keer genoemd, maar hij is zo mooi dat ik denk, ik noem hem nog een keer. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben, want voor hen is Gods nieuwe wereld. Zalig de armen van geest. De arm van geest, dat heeft dus inderdaad niks te maken met armoede, dat alleen maar voor de arme mensen is. Het heeft ook niks te maken met arm van geest. Dat heeft niks te maken met je IQ of met je vaardigheden of met je opleidingsniveau. Arm van geest is inderdaad dat je eigenlijk geestelijk gezien Ja, de term die wordt gebruikt is eigenlijk de term die ook wordt gebruikt voor een bedelaar. Als bedelaar ben je eigenlijk volledig afhankelijk van wat anderen je geven. En zo krachtig is eigenlijk die term. En dan vind ik het zo mooi dat er staat van ja, zalig. Nee, dat is weer mijn oude denklijn. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Het echte geluk is voor mensen die beseffen, joh, als het op geestelijke zaken aankomt in mijn leven. Als het op het leven met God aankomt. Ja, eigenlijk ben ik een bedelaar. Eigenlijk, ik kan alleen maar met open handen staan. Van Heer, wilt u het doen? En Heer, u moet het doen in mij, want als ik het moet doen, op basis van mijn inzicht, en op basis van mijn slimmigheid, en op basis van mijn gaven, ja, dan uiteindelijk gaat het er niet worden. Dan komen we niet verder. En het is zo belangrijk dat we het met zo'n grote regelmaat doen. Van Heer, we staan met lege handen. We hebben het net ook voor de dienst, als we bidden voor de dienst, doen we dat eigenlijk ook letterlijk. Van Heer, we hebben ons voorbereid, we hebben een preek voorbereid, we hebben liederen uitgezongen, we zijn daar biddend mee bezig geweest. Maar Heer, we staan hier met lege handen. Als u niet werkt door uw geest, dan zal er bar weinig uiteindelijk gebeuren vanochtend. Daar zijn we van overtuigd. En dan staan we daar als bedelaars. Met lege handen van Heer, doet u het in ons en doet u het door ons. En wat is het gaaf dat we mogen meebouwen, dat we medearbeiders zijn, dat we mogen planten begieten. In de wetenschap dat God uiteindelijk ook groei bewerkt door ons heen. En er zijn zo talrijk veel momenten in mijn leven dat ik wijsheid tekortschiet. Dat ik gewoon het niet weet. Ook in het functioneren in de gemeente. Dat het echt gewoon, ik dan weer tot dat punt moet komen. En gelukkig is dat Jacobus 1 vers 5. Hè, als u in wijsheid tekortschiet, bid God erom. En hij zal het u geven. Als je tenminste niet twijfelt zoals de golven van de zee. Staat er dan ook meteen achter. Maar het is zo heerlijk. God wil ons wijsheid geven die we nodig hebben. Maar we moeten wel eerst ons daarin afhankelijk betonen. Van Heer, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik hiermee om moet gaan. Ik weet niet hoe ik deze keuze moet maken. Ik heb uw wijsheid nodig. En Heer, u zegt in uw woord dat u het ook zult geven, Jacobus 1. En daar pleit ik op. En ik vertrouw erop als ik stil word, dat u ook leiding geeft. Als ik uw leiding zoek, dat u het ook geeft. Maar dan sta je ook dan bij een tekort aan wijsheid. Met lege handen. De erkenning van Heer, ik zou slimme keuzes kunnen maken. Maar ik weet dat ik dan soms zomaar weer uit richting ga. Niet per se onbijbels, maar niet uiteindelijk komen tot de plek die u hebt. Of de keuze maken, of de benadering kiezen, misschien naar andere mensen toe, die u zou willen dat ik maak. Dus mijn vraag voor jou is, weet jij je een bedelaar? Voor God. En dat is een vraag die we ons vaak mogen stellen. Weet jij je een bedelaar? Kom je wel, zou ik bijna zeggen, vaak genoeg met lege handen bij de Heer. Zeg van Heer, als u het niet vult, als u het niet maakt, dan gaat het er niet worden. En we kunnen onszelf zo makkelijk verdoven. We kunnen zeggen van, goh, wij zijn een mooie groeiende kerk. Kijk eens wat een mooi gebouw. Kijk eens hoeveel mensen erbij komen, hoe de mensen weer gedoopt worden en hoe goed het gaat. Maar als daar niet meer die belijdenis van afhankelijkheid in zit, dan gaat het ook zo mis. Daar ben ik van overtuigd. Dan dondert het zo in elkaar. Het is zo belangrijk om te erkennen. Van Heer, we zijn niet meer dan bedelaars. Wilt u het geven? En het is zo mooi. God wil het geven. Want als je die belijdenis hebt. Zalig de armen van geest. Geluk, het echte geluk. Dat komt daar dan. Het echte geluk is voor mensen die weten. Die belijden. En die naar God uitspreken dat ze hem nodig hebben. Mooi. Tweede. Vers 4. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Dat klinkt tegenstrijdig. He, gelukkig de treurenden. Hoe kan dat? Nou, dat kan dus als we God zoeken in ons verdriet. En verdriet is er soms. De omstandigheden van ons leven zijn soms dat er verdriet is. Dat we ons ellendig voelen. Maar dan staat hier zo'n kostbare belofte. Dat als wij ook weer bij God komen met dat verdriet. Als hij ook mag komen in ons verdriet. Dan worden de omstandigheden niet altijd zomaar anders. Maar dan is er wel zijn troost. Dat we erop mogen vertrouwen dat als wij met ons verdriet bij hem komen, ja, dat hij ook ons zal troosten. Dat hij ons ook hart zal verzachten. En het mooie is, van daaruit zie je heel snel, kun je gewoon weer tot zegen zijn zelfs. En misschien ken je dat wel. He, dan kom je soms bij iemand waar weet van, oh, die zit zo pittig gewoon in omstandigheden. En dan kom je er vandaan en denk je, huh? Ik ben degene die hier bemoedigd is. In plaats van dat ik kwam om te bemoedigen. He, dat mensen die ontvangen daarin zoveel van de Heer en ze geven het door. Je ziet het ook bij Paulus. Dat vind ik ook zo mooi. 2 Korinthe 1 vers 3 tot 5. Daar zegt Paulus, ja, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader die zich over ons ontfermt. De God die ons altijd troost. En die ons in al onze ellende moed geeft. Zodat wij, hè, dus wij ontvangen troost van de Heer als we God daarin zoeken. Dus stort je hart uit bij God. En bij anderen, maar bovenal bij God. Stort je hart uit bij God. En zie, Paulus ontvangt daarin troost. Maar hij vangt troost zodat, zegt hij, zodat wij door de troost die we zelf van God ontvangen, ja, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Paulus wordt vertroost. En hij deelt er meteen vanuit. Zo rijk is de troost van God. Dat als je die troost ontvangt, dat je eigenlijk meteen ruimte hebt om daar ook weer van door te geven. Dat kun je niet zelf. Dat bewerkt God in je. En zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. En Paulus kent die troost waar die zalig sprekingen over spreken. Paulus kent het. En van daaruit bemoedigt hij meteen weer anderen. Mooi voorbeeld voor hoe dat dus werkt en hoe dat uitwerkt. Want dan is er ook echt geluk. Als je zelf getroost wordt en je ziet dat door de manier waarop jij getroost wordt en alleen al daarover spreken, andere mensen weer bemoedigd worden. Nou, dat geeft geluk. Dat is echt geluk. Los van omstandigheden. Die misschien wel helemaal niks veranderd zijn. Dat is echt geluk. En dat is zo anders dan hoe de wereld daarover spreekt. Vers 5, de volgende. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. En hier gaat het over vriendelijk, vers 5. En in vers 7 gaat het over de mensen, over goedheid. En vers 8 gaat over eerlijkheid. En vers 9 over vredestichters. Een beetje termen die in elkaars verlengde liggen. He, zalig de zachtmoedigen. En zoals de Bijbel zegt, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. En dat is een vak apart, toch? Of niet? Ik vind het een vak apart. Sterker nog, ik ervaar dat dat dus echt inderdaad een vrucht van de geest is. He, zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijk. Ja, dat is vrucht van de geest. Als ik een lelijke mail krijg, ja, dan moet ik überhaupt hem parkeren, zeg maar. En dan de volgende dag, dan moet ik eerst bidden. Het laatst had ik er weer één. En dat is hartstikke mooi van, nee, dat zou verkeerd aan nodig kunnen zijn. Het mooie van een hele lelijke mail. Nee, dat is geen oproep en geen uitnodiging. Maar het mooie van een hele lelijke mail is dat het mij in ieder geval linea recta op dat moment leidde naar het huis van gebed. En waar ik op mijn knieën viel van, Heer, dit is de mail. Ik weet dat die niet klopt, u weet dat die niet klopt. Maar het raakt me. Het raakt me, Heer, dat iemand denkt dit te kunnen vinden van mij, terwijl hij niet eens weet hoe het zit. Wat bizar. En dat uiteindelijk dan God, mijn hart zacht maakt. Want ik zou echt lelijke mails terug willen sturen. Ik ken dat wel. He, dat is ook even een tussendoorregel. Niet mailen met emotie. Dat is gewoon verboden, zeg maar. He, we verbieden eigenlijk heel weinig in deze gemeente. Maar dat zou ik wel, dat zou ik wel willen verdienen. Geen mails met emotie. Gaat altijd mis. Altijd. Altijd gedonder. Dus ben je geëmotioneerd? Prima, maar zoek die persoon op. Bel. Wacht eerst een dag. Ga naar God. En dan denk ik, Heer, ik heb de vrucht van uw geest nodig. Want als ik hier zo word geraakt en als er zo onrechtvaardig over mij geoordeeld wordt, ja, dan wil ik in opstand komen. En dan merk ik van, ja, zachtmoedigheid, ja, dat stond ook ergens. En dan heb ik zo dat werk, dat vrucht van de geest in mij nodig. Maar hij zegt wel, het echte geluk is voor mensen die uiteindelijk gekenmerkt worden door die vriendelijkheid, door die goedheid, door die zachtmoedigheid. Voor de vredestichters. En vredestichters, dat zijn niet per se de mensen die de wereld intrekken. En die zeggen van, ik ga gewoon naar die IS-strijders toe en ik ga hen vertellen dat er vrede moet komen. Dat zijn ook vredestichters. Maar wat hierop bedoeld wordt, is vrede in de persoonlijke relatie. En dus, als mensen iets tegen mij hebben, ben ik in staat om daarin vrede te stichten? Of ben ik erop gericht om een gelijk te halen? Als ik vind dat ik onrechtvaardig word benaderd. Dus zijn we in staat om vrede te brengen? Nou, ik lang niet altijd. Ik heb daar het werk van de geest in mij nodig. Dan sta ik echt weer met open handen van, Heer, u moet het doen. Anders gaat het mis. Dus. En de vierde. Vers 6. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. Het is weer zo'n vertaling. Ik denk van, wat mooi dat het staat. Maar wat stond er ook alweer? Oh, dat stond. Dat zijn de mensen die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. En als je dan goed kijkt naar die termen, dan is het inderdaad gerechtigheid niet het doen van gerechtigheid wereldwijd, maar het gaat inderdaad over je persoonlijke gerechtigheid. Dus leef je, zeg maar, rechtvaardig voor God. He, dat gaat over de mensen die ernaar verlangen om rechtvaardig voor God te leven. En dan hebben ze dat, vind ik weer mooi vertaald, het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. En die dat het allerbelangrijkste vinden. Die zeggen van, joh, wat er ook gebeurt, ik wil doen wat God wil. Daar kies ik voor. Dat is mijn levenshouding. Dat is mijn levensmotto. Ik wil doen wat God wil. En dat is een keuze. En dat drukt een sterk verlangen uit. Die dat het allerbelangrijkste vinden. En dan komen we weer bij dat hippe woord gehoorzaamheid. En dan hebben we het niet over slaafse gehoorzaamheid. Hè, dat je denkt van ja, er wordt hier vanaf het podium dingen geroepen wat je zou moeten doen als christen. Dus ik doe het maar. Want zij hebben ervoor gestudeerd, dus zij zullen het wel weten. En ik probeer het maar toe te passen. Of heel veel mensen zeggen van ja, jij gelooft toch in God, dan moet je toch dat en dat. Weet je, als je dingen doet omdat het van buitenaf is opgelegd, dat gaat niet werken. Dat hou je misschien even vol, maar uiteindelijk loop je daarin vast. Dat gaat gewoon niet werken. Van buitenaf opgelegde wetten en regels en zo moet je je gedragen als christen. Gaat niet werken. Gaat niet lukken. Ik bedoel, we kunnen maar nog 300.000 preken houden, maar daar verandert je leven niet door, uiteindelijk, blijvend. Nee, wat nodig is en waar hierover gesproken wordt, is iets wat van binnenkomt. Het is eigenlijk een diep verlangen. Een diep verlangen om je leven eigenlijk in lijn te brengen met het woord. Verlangen van binnenuit. Niet van buitenaf opgelegd, want dat werkt gewoon niet. Verlangen van binnenuit en daar ook geen concessies aan willen doen. En dat kan alleen maar vanuit innerlijke overtuiging. De overtuiging dat daar ook daadwerkelijk het echte geluk in te vinden is. Dat er echt geluk is in het doen wat God wil. Nou, en als je dat ingewikkeld vindt, of als je merkt van ja, ik geloof het wel, maar ik doe het niet. Of eigenlijk geloof ik het misschien wel, maar vind ik het ingewikkeld. En ja, eigenlijk zit ik wel heel veel met vragen, want dat kan God toch niet van me vragen, dat soort keuzes. Dat is toch heel erg soms radicaal, of dat is toch heel erg misschien wel zwart-wit. En als je daar aan twijfelt, zeg maar, of als je denkt van ja, maar ik weet ook niet of ik het wel wil. Ja, dan zou dat ook te maken kunnen hebben met je godsbeeld. Ja, want als je beeld van God is, dat God eigenlijk gewoon ja, die nare oude man is. Die dacht van, ze moeten het ook niet te leuk hebben op aarde. Dus ik geef een stel vervelende regels, dat ze een beetje binnen de perken houden. Ja, dat is niet het hart van God. Dat is niet het hart van God. Ik bedoel, geloof je dat als God iets van ons vraagt in ons leven, als God iets van jou vraagt, vanuit zijn woord. Geloof je en vertrouw je erop dat hij dat doet vanuit liefde. En vanuit zorg voor jou. Dat als iets van jou vraagt om bijvoorbeeld niet te doen, dat hij dat van je vraagt omdat hij zorg voor je heeft, omdat hij je wil beschermen tegen beschadiging. Of omdat hij anderen wil beschermen tegen de beschadiging, de werking van die actie van jou. Geloof je als God van je vraagt om iets juist wel te gaan doen, dat hij daar ten diepste de welzijn van je hart mee op het oog heeft. Dat is vanuit zorg. Dat is vanuit liefde. En misschien zijn je de andere dingen aangepraat door de jaren heen. En dat het vooral ging om gehoorzaamheid. En je moet gewoon doen wat er staat. Nou, ik wil je uitnodigen om te geloven dat God goed is. Ik wil je vragen om daarin God te onderzoeken, om zijn hart te onderzoeken, om hem te vragen om daarin te spreken. Dat je vertrouwen in God mag groeien. Zodat het uiteindelijk zoveel makkelijker wordt om te doen wat hij zegt. Want wat hij zegt, ja, dat zegt hij voor ons best wil. En dat gaat wel soms dwars in tegen wat we fijn vinden. Dat gaat soms dwars in tegen wat ons wordt aangepraat zelfs vanuit de wereld. Dat gaat dwars in tegen hoe we zelf denken dat het ook wel kan. Of ook wel logisch is. Dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar vertrouwen we God erop. Dat als hij iets van ons vraagt. Dat hij dat doet omdat hij ons wil benaderen vanuit liefde en vanuit zorg. Ik vertrouw daarop. Maar hij wil de vraag, hoe overtuigd ben jij van Gods liefde? Hoe overtuigd ben jij van Gods trouw? Dat je daarmee ook kunt zeggen van ja, dit mag inderdaad de hoogste autoriteit in mijn leven hebben. Hoe zit het? Hoe zit dat in jouw leven? En het is mooi. God zegt ook, hij zal je moeite belonen. Hè? God zal je moeite belonen. Nu tot in eeuwigheid. En ja, we zeggen wel vaak, ja, beloning, hè, dat er ook een beloning in de hemel is. Nou, dat hoeft allemaal niet. Hè? Als we gewoon in die hemel komen, dan is het mooi. Dan zien we daar wel hoe het uiteindelijk verder allemaal werkt en hoe het eruit ziet. Maar dat is niet slim, denk ik. Als er een beloning is in de eeuwigheid. Ja, ik heb wel zin in een eeuwigheid, zeg maar, die maximaal mooi is. En ik geloof dat de eeuwigheid sowieso maximaal mooi is. Maar ergens is er blijkbaar nog iets met beloning. Nou, ik wil wel. Ik sta open, zeg maar, voor beloning. En er is niks mis mee. Sterker nog, de Bijbel moedigt ons aan, Jezus moedigt ons aan, om ook te gaan voor een beloning. Dat is gewoon gezond. Zeg, je zegt, joh, doe dit nou, want uiteindelijk God zal je moeite belonen. Maar er zal ook loon zijn in de hemel. Dat mogen we gewoon. Dat is er. En ik denk dat het leuker is in de hemel met beloning dan zonder. Ja, maar dat komt omdat ik geloof dat God goed is. En als je zegt, van, nou, ik heb nog een soort bonuspakket of extra's, zeg maar. Ja, dat is altijd mooi. Ik ga voor de full package. Ja, en dan hoort dit bij. Oké, zegt Jezus, mooi, Arjan, fijn, jij wil de full package. Nou, prima. Het echte geluk, hier en dan, zeg maar, Arjan, is voor jou als je Gods wil doet. En als je mijn wil het allerbelangrijkste vindt. Nou, dat is meteen helder. De oorzaak-gevolgrelatie, die ligt er glashelder. De laatste, vers 10. Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. En je ziet eigenlijk meteen die link met vers 6. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil en die het allerbelangrijkste bent. Maar inderdaad, je zult merken, als jij zegt van joh, dit heeft de hoogste autoriteit in mijn leven. Ik kies ervoor vanaf vandaag om inderdaad Gods wil het allerbelangrijkste te vinden. Dan geef ik je één garantie. Dat geeft gedoe. Dat geeft gedoe. Als jij radicaal Jezus volgt, dan geeft dat gedoe. De Bijbel spreekt er niet anders over dan op zo'n manier. Dat geeft gedoe. Dan gaan mensen tegen je aanpraten. Dat is tegen mij ook gedaan. Van, joh, dat je tot geloof kwam, dat is prima. Echt. Maar het lijkt wel alsof alles in jullie leven met geloof te maken heeft. Kan het ook normaal? Kun je gewoon zondag naar de kerk en verder gewoon normaal blijven doen? Dat is tegen mij gezegd. En dat zagen ze goed. Dat geloof te maken had met alles van ons leven. Ze legden het helaas negatief uit. Dus misschien was ons getuigenis ook niet zo geweldig daarin, zeg maar. Maar mensen zullen over je gaan roddelen. Mensen zullen zeggen van, doen ze overdreven. Mensen zullen je vervelend vinden. Mensen zullen leugens over je kunnen vertellen. Als je zegt van, joh, ik kies ervoor om te doen wat God wil. Ik vind dat het allerbelangrijkste. Dan krijg je als bonuspakket loon. Hè, dat is dan ook wel mooi dat je dat weet, zeg maar. Die beloning is er. Maar onderweg ook nog heibel. Daar moet je dan nog doorheen, zeg maar. Heibel. En dat moet ook op dat moment voor de volgelingen van Jezus heel raar hebben geklonken. Ik bedoel, ze waren ja, triomfantelijk opgetrokken met de meester. Het koninkrijk van God is nabij. En dat was nog vanuit die politieke verwachting dat Jezus, koning van de Joden zou worden, dat hij de Romeinen het land uit zou kicken. En dat het uiteindelijk goed zou worden. Dat er recht en vrede zou zijn. Dat Jezus zou gaan heersen. He, dus hoezo? Dat Jezus opeens spreekt over lijden omdat ze doen wat God wil. Dat was heel schokkend woord. Ik bedoel, wie dacht er nou op dat moment bij zijn eerste reden? Wie dacht er nou aan lijden? Nou, de leerlingen niet, totdat Jezus erover begon. En ik denk ook omdat het zo'n verrassend woord was, ja, vertelt Jezus die zadelspreking eigenlijk in een meer persoonlijke toon nog een keer in de versen daarna die we ook gelezen hebben. En ik heb de vorige week ook in de preek gezegd, joh, het volgen van Jezus, dat kost je wat. Ben je daar bewust van? En wil je de kosten berekenen? Ik ben bedrijfseconoom geweest. Kosten-baatanalyse. Dus als je van tevoren denkt, joh, dat kost wel wat, dan moet je kijken, oké, maar wat levert het uiteindelijk op? Dus wat kost het mij en wat levert mij op? Meer is bedrijfseconomie eigenlijk ook niet, zeg maar. Ik bedoel, als je dat een beetje handig kunt doen, kom je heel ver. En gezond boerenverstand. Maar wat kost me dat en wat levert me het op? Jezus volgen kost je wat. Het is gewoon garantie die er ligt. En als je zegt van ja, vorige week ook gezegd en ik wil het herhalen. Niet omdat ik het leuk vind om harder de woorden te spreken. Helemaal niet. Maar ik geloof wel dat het gezegd moet worden. Als jij ervaart in je leven dat het volgen van Jezus je eigenlijk niks kost. En dan moet je je afvragen of je Jezus wel volgt. Dat is wel de vraag die er eigenlijk vanuit het woord op ons afkomt. Want het kan niet anders dat het volgen van Jezus je dingen kost. Soms heel letterlijk, qua tijd, qua geld, qua energie. Maar ook op allerlei andere manieren. In tegenstand. In mensen die van alles van je vinden. En we zien het in de wereld natuurlijk. De vervolgde kerk. Daar is dit heel letterlijk. Dit is nog steeds, 2000 jaar later, letterlijk aan de hand. Toevallig niet in ons land. Maar wereldwijd is dit nog steeds ongelooflijk helaas waarheid. Dus er zal lijden zijn. En als jij radicaal Jezus volgt, dan komt er tegenstand. Wees daarvan overtuigd. Maar tegelijkertijd, het echte geluk, zegt Jezus, is voor mensen die lijden, omdat ze doen wat God wil. Want uiteindelijk is daar ook dat perspectief van die nieuwe wereld, nu al, maar die eens helemaal zal zijn, tot voltooiing zal komen, de wederkomst van Jezus. En daar is een loon in de hemel. Dus soms moet je hier door lijden heen, om uiteindelijk in die mooie oude term, heerlijkheid van God, te komen. En Jezus leert ons dat niemand van ons te vergeefs zal lijden. Lijden is nooit te vergeefs. En God ziet het. En God zal het recht maken. En God zal jou ook recht doen daarin. Oké, we sluiten af. Het echte geluk. We hebben kunnen zien waarom dat volgens Jezus in zit. Dus wil je echt geluk in je leven. En dan heb je overgave aan Jezus nodig. En dat is iets anders soms nog dan tot geloof komen. Eind jaren 90 tot geloof gekomen. Heel oprecht, heel verstandelijk. Maar in 2001, november 2001, was er pas, zou ik kunnen zeggen, een aantal jaren dat ik tot geloof kwam, was er pas echt zo'n overgave moment. Ik weet het nog heel goed. Het was in de Stadsparkkerk onder het orgel wat daar was. Niet in gebruik, maar het was er nog wel. En daar stond ik, Heer, hier ben ik. En ik geef mezelf echt over, volledig aan u. Ik geloof in u, maar ik heb nog zo de regie van het leven zelf in handen. Ik ben nog zo bezig om zelf dingen te regelen. En ik doe uw wil wel en ik geloof in u, maar ergens pas ik het ook selectief toe. Wat me uitkomt, dat gebruik ik. En wat me niet uitkomt, denk ik van ja, misschien komt dat later. Maar Heer, hier ben ik. Vorm mij en vul mij en kneed mij en leid mij. Ik weet niet of dat nummer toen al bestond, maar ik zong het volgens mij al. Maar dat het echt een overgave moment was. Heer, hier ben ik. En hier ben ik helemaal. En ik wil ook echt dat u niet alleen maar mijn verlosser bent, als je zo'n term hebt, maar dat u ook de Heer van mijn leven bent. Dat u ook de heerschappij hebt, dat u het voor het zeggen hebt in mijn leven. En dat uw woord daadwerkelijk vanaf nu het hoogste woord heeft in mijn leven. Dat was eenmalig een groot moment. En ik heb dat, ik zou bijna zeggen, in ieder geval wekelijks en soms wel dagelijks, die momenten van overgave, opnieuw, dat belijden van Heer, ik heb het te zoeken bij u, want ik kan het niet in mezelf vinden en ik kan het niet in mezelf bewerken. En daar zit echt geluk in. Dus geef je over. Amen. En ik was van tevoren helemaal niet van plan om een uitnodiging te doen. En toch geloof ik dat het nodig is en goed is om het wel te doen. Want misschien zit je hier en heb je überhaupt nog nooit die overgave meegemaakt aan Jezus. En weet je van ja, de woorden die hier klinken, dat zijn woorden van waarheid. Ik ervaar het, ik proef het in mijn hart. Maar dat is dan de werking van de Heilige Geest ook al in jou. En dan is dat Jezus die woorden spreekt. Kom. Kom tot mij. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En op het moment dat je nog probeert te fixen op eigen kracht, dan ben je vermoeid. Of dan ben je in enige mate belast. Kan niet anders. Kom tot mij, zegt Jezus. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Want ik ben, zegt Jezus, zachtmoedig. En ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. Kom bij Jezus. Misschien voor het eerst, maar misschien zit je hier en zegt van joh, ja, ik geloof in Jezus. Maar als je het dan zo hebt over ja, de autoriteit van het woord. Als je het hebt over de regeerde handen geven, dan moet ik erkennen. Dat ik eigenlijk gewoon nog steeds de touwtjes zelf in handen hou. Maar dan wil ik ook jou uitnodigen vanochtend om die touwtjes in handen te geven. Om te zeggen van, ik geloof dat ik dit vanaf nu ja, de belangrijkste autoriteit in mijn leven moet zijn en ik wil het. En Heer Jezus, hier ben ik en ik geef me over. En het goed is om dat zo te doen dat we allemaal onze ogen dicht doen. Ook de mensen die altijd stiekem spieken gaan vandaag hun ogen dicht doen. En je kunt je hand opsteken, zeg maar volgens mij is het goed om te gaan staan. Tijdens het bidden dat je gaat staan. Uiteindelijk ontstaan is ook een fysieke uitdrukking. Van Heer, letterlijk, hier sta ik. Hier sta ik, ik sta hier met lege handen. En ik sta hier omdat ik me overgeef aan u. En misschien ben je al lang tot geloof gekomen, heb je laten dopen, dan weet je veel. Maar die overgave is nog steeds nodig. Dan wil ik je uitnodigen om dat tastbaar te maken voor jezelf, maar ook voor de Heer Jezus. Door onder het gebed te gaan staan. Laten we bidden. Vader in de hemel, we komen tot u, Heer Jezus. Heer, dank u dat u hier eigenlijk ontsluiert. Dat we mogen zien waar het echte geluk, ja, wat er in zit. En dat u dat zo naar verlangt om dat uit te werken in ons leven. Heer, maar dat het ook van ons ergens een hele actieve houding vraagt. Een houding om uw woord te onderzoeken. Een houding om uw wil te doen en dat het allerbelangrijkste te vinden. Het houding ja, van afhankelijkheid. Dat we u ook willen betrekken in alles van ons leven. Dat we ook niet op basis van eigen inzicht of eigen handigheid pingen proberen recht te maken in ons leven. Of recht te maken in de levens van anderen. Of recht te maken in het leven van de gemeente. Heer, maar dat we hier staan met lege handen. En we belijden, Heere Jezus. We hebben u zo nodig in ons leven. En het is zo kostbaar. Het is zo fantastisch, Heer, dat u ook die uitnodiging doet. Kom. Kom. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal jullie rust geven. Vrede geven. Hemelse vrede. Dank u dat u die uitnodiging doet. En dat die uitnodiging geldt tot op de dag van vandaag, Heere Jezus. En als je weet dat die woorden voor jou zijn. Als je weet dat het nog nodig is om te komen, dan wil ik je vragen om te gaan staan. Als je weet dat ik denk, joh, ik geloof, maar er is overgave nodig in mijn leven. Er is een belijden nodig van afhankelijkheid in mijn leven. Er is eigenlijk het erkennen van de Bijbel als autoriteit in mijn leven. Het is nodig. Ik heb het nodig. En je weet dat Jezus het ook tegen jou zegt. Het nodigt je uit om te gaan staan. De Heer ziet jullie. Hij ziet jullie hart. Hij ziet het feit dat je bent gaan staan, maar boven alles ziet hij het hart. En Heer Jezus, ik bid dat u hier inkomt. Heer, daar waar mensen zich misschien ook voor de eerste keer aan u gegeven hebben. En daarmee u beleiden als hun verlosser, als de Heer van hun leven. Heer, dan bid ik dat u hen rein maakt. Heer, dat u hen schoon was door uw bloed. Dat u hen vol maakt van uw geest. Heer, dat u hen leert wandelen ook in uw wil vanaf de dag van vandaag. Dat ze ook uw woord zullen begrijpen en leren toepassen in hun leven. Maar u weet ook, Heer, dat hier veel broers en zussen staan die al lang geloven in u. Die al lang in hun leven een keuze hebben gemaakt voor u. Maar die zeggen, ja, hier ben ik. En ik wil het ook. Ik wil ook dat leren leven uit overgave. Ik wil ook mijn afhankelijkheid betonen. Ik wil het niet meer zelf doen. Ik geef de regie het hand op dit moment, Heer Jezus. Heer, dan bid ik, neemt u die regie ook over. Heer, dan bid ik om een krachtige werking van uw Heilige Geest daarin. Heer, dat u ook denken vernieuwt. Heer, dat denken, Heer, van uw heerschappij, van eigenlijk uw nieuwe wereld, van uw koninkrijk. Heer, dat ingeplant wordt ook in ons denken. Heer, dat als we een wilsbeslissing nemen om ook uw wil, en daarmee dus ook uw woord, het allerbelangrijkste te vinden. Heer, dat we ook in staat zullen zijn om werk te maken van uw woord. Om het te leren, om het te begrijpen en ook om het toe te passen in ons leven. Heer Jezus, we belijden u met Heer en we belijden dat we afhankelijk zijn van u. En dank u, Heer, voor deze belijdenissen van afhankelijkheid. En ik bid dat u het beantwoordt, Heer, door het werk van de Geest in hun leven. In uw machtige naam, Jezus. Amen. Wees gezegend. Amen.